gaan met elkaar de Bijbel open doen en daarna zal ik een woord delen. Ik heb het in het gebed al gezegd. Zeker als je het niet gewend bent, dan is dat misschien een wat merkwaardige uitdrukking, dacht ik later. Maar we hebben vanavond een hoorbare prediking. Dus als we de Bijbel open doen, dan geloven we dat God tot ons gaat spreken. En we hebben een zichtbare prediking en dat gaat straks plaatsvinden, de doop. En de doop is een beeld van het met Christus gestorven te zijn, maar ook met hem opgestaan te zijn in nieuwheid van leven. Het is een graf waarin de gelovigen onder mogen gaan, waarmee ze uiterlijk belijden, aan publiek belijden en getuigen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En als ze opstaan uit dat watergraf, dan belijden ze om vanaf dat moment ook hun leven te richten op de Heer Jezus, hem te verwachten uit de hemelen en hun wandel hemels gericht te laten zijn. Een nieuw leven. Ik wil met u vanavond naar een van de kleine profeten. En ik zal het niet zo lang maken. Een korte inleiding. Het zal niet zozeer gaan over de betekenis van de doop, maar ik wil Jos en Geesje eigenlijk een tekst meegeven. Hoe ze na hun doop mogen wandelen. Hoe je met de Heer mag leven. En die tekst die komt uit Micha, hoofdstuk 6. Als je je Bijbeltje bij hebt, dan vraag ik of u dat erbij wil nemen. Het zou heerlijk zijn als iemand voor mij een glas water zou kunnen organiseren. Wat staat dat daar? Oh ja. Kijk. Heerlijk. Micha 6 heeft u ondertussen opgezocht. Ik lees daarvan de eerste 8 verzen. Micha 6, de eerste 8 verzen. Micha behoort tot de kleine profeten. En dat is een hele bekende tekst waar ik vanavond iets over wil zeggen. Maar het is een mooi gedeelte, denk ik. Lees met me mee of luister aandachtig. Luister toch naar wat de Heere zegt. Dat is allereerst belangrijk. Zo begint Micha ook. Sta op. Roep de bergen ter verantwoording, laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. U verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er is gebeurd van Sittim tot Gilgal. Opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zou ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zou ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? En dan komt de tekst die ik jullie mee wil geven. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Die laatste tekst is een hele bijzondere. Heel mooi, heel eenvoudig, maar wel heel krachtig, waar het leven van een christen door gekenmerkt wordt. Ik ben een beetje terug in de tijd gegaan. Ik heb het zelf niet meer meegemaakt, maar dat was in 1840. Toen stond er boven de ingang van een kerkje in Friesland het volgende opschrift, misschien kent u het wel. Geen schoner les, een beetje oud-Hollands natuurlijk. Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Dat is mooi. Als je niet zoveel kan onthouden van deze boodschap of je vindt het wat moeilijk, maar dan is dit wel een mooie uitspraak. Dat stond boven die ingang van die kerk. Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6. En wel vers 8. Ik zal het niet oefenen met u, dat u uit uw hoofd kent als u hier weggaat. Maar het is wel belangrijk om te onthouden. Het is een kerntekst vanavond. En Micha geeft dat mee aan het volk van God aan Israël in zijn tijd. Maar ik heb vrijmoedigheid om het vanavond aan u mee te geven. En in het bijzonder aan Jos en aan Geesje. Geweldige tekst om uit te printen en ergens in je huis op te hangen. Dat is het verlangen van de Heer voor ons leven. Nou, wie schreef die woorden? Dat was Micha. En Micha was een profeet. Ik heb al gezegd, hij was een woord tot de kleine profeten. En hij was een tijdgenoot van Jesaja en van Hosea. En wat was nou een profeet? Nou, in het Oude Testament werd de profeet ook wel genoemd de mond van God. Dus als de Heere God iets met zijn volk wilde delen, dan sprak hij dat uit via de profeet en die gaf het door aan het volk. En als het volk iets met de Heere God wilde delen, dan gingen ze naar de profeet toe en die bracht uiteindelijk de boodschap bij de Heere. En die profeet die sprak vaak precies een woord op de juiste tijd. Ik ga niet met u de discussie aan of we nog profeten hebben of niet, maar ik geloof sowieso in een profetische bediening. Want je hebt het woord van de Heere, dat is dit wat voor ons ligt, 66 boeken. Maar er wordt ook wel eens gesproken over een woord van de Heer. Dat is iets anders, hè? Dat wil niet zeggen dat dat tegen het woord van God ingaat. Maar dat is een woord wat precies op het juiste moment, op de juiste tijd gesproken wordt. Dat je soms wel eens denkt, nou hoe is het mogelijk? Dus je hebt het woord van de Heer, dat is de Bijbel. Maar God geeft ook woorden aan zijn knechten vandaag, precies op de juiste tijd. Nou, het was een keer in een gemeente waar ik sprak en daar speelde nogal wat, wat niet zo mooi was. Maar ik wist daar niks van af. En ik bracht een boodschap die de Heer op mijn hart gelegd had. En na afloop ging een deel van die gemeente naar de oudste toe en die zeiden, zo, jullie hebben overlegd met Jacques zeker wat hij vanavond moest zeggen, zodat het schoon schip kon worden hier. En zeiden die oudste, nee, we zijn ons nergens van bewust, we hebben helemaal niks tegen hem gezegd, we hebben geen contact gehad wat betreft de inhoud van de boodschap. Maar wat was dat op dat moment? Dat was een woord van de Heer. Dat was precies op het juiste moment. Voor de juiste personen, in de juiste situatie. Nou, dat is typisch voor een profeet. Die sprak de woorden van God. Die hij aan hem bekend maakte, op dat moment, op de juiste tijd. Nou, en Micha profeteerde, dat is nou een beetje technisch, daar ga ik allemaal niet op in. Maar Micha profeteerde over Juda, tweestammenrijk. He, dan gaat het over het zuidelijk koninkrijk, maar hij profeteerde ook over Israël, het tienstammenrijk, het noordelijk koninkrijk. En als je het boek Micha nou samen wil vatten, nou dan kan ik dat in 3 punten samenvatten. Zijn boodschap naar het volk, schrik niet. Het eerste punt van zijn boodschap was dit, het komende oordeel, hoofdstuk 1 en 2. De Bijbel is daar heel eerlijk in. Het oordeel zou komen vanwege de zonde van het volk. En dat moest hij verkondigen. Daarom was een profeet ook niet altijd geliefd. Want hij bracht vaak een boodschap die haak stond op de beleving en de verlangens van de mensen. Maar dan moet je maar onthouden, het woord van God, dat kan je zo diep raken in je innerlijk, dat je soms zegt, ik wilde eigenlijk niet dat ik geraakt zou worden. Want nou moet ik er wat mee. Maar dat is het wonderlijke van het woord van God. Het kan zo binnenkomen dat het je leven voorgoed en radicaal verandert. Nou, dat is in mijn leven in de zomer van 2000 gebeurd. Dat is wonderlijk. En later ben ik ook in dat watergraf ondergegaan. Als openbaar getuigenis van het feit dat het woord van God binnen was gekomen. En kracht had gedaan, mij had vernield, had gereinigd. Ik had vergeving ontvangen en ik was één geworden met de Heer Jezus Christus. Hoe is dat gegaan? Nou, door het geloven in dat woord van God. Wie het gelooft, die heeft het. Wat? Het leven tot in alle eeuwigheid. Zo eenvoudig is het. Dus door geloof, door vertrouwen krijg je deel aan het leven met Jezus. Nou, dit had even een goed moment geweest om hartelijk amen te zeggen. Dat is het. Geloven alleen. Nou, Micha, het eerste was dus het komende oordeel, hoofdstuk 1 en 2. Maar zijn tweede boodschap, tweede deel van zijn boodschap, hoofdstuk 3 tot en met 5, dat is het komende koninkrijk. Dat is natuurlijk ook een geweldig iets. Daar hebben we voor gebeden. Dat God zijn koninkrijk zal gaan vestigen. In de Heer Jezus is dat koninkrijk al nabij gekomen. Maar er komt een tijd, en misschien is dat voor u onbekend, maar dat Jezus terugkomt in Jeruzalem. En dat zal de tijd zijn dat er echt vrede en gerechtigheid zal komen over deze wereld. De Verenigde Naties die spannen zich in en ze doen goed werk. Laat dat heel duidelijk zijn voordat ik daar vragen over krijg. Maar ze bewerken niet wat Jezus gaat bewerken. Hij zal straks komen op de Olijfberg en hij zal zijn koningschap gaan aanvaarden. En hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. En daarom is er zoveel strijd om die tempelberg. En daarom is er zoveel strijd om die stad. De stad van de grote koning. In het verleden, in het heden, in de toekomst. Micha spreekt in hoofdstuk 3 tot 5 over dat komende koninkrijk. En het laatste, daar gaat vanavond over. Derde deel van zijn boodschap, van dit kleine bijbelboekje. Dat is Gods uitnodiging aan het volk om tot de Heer terug te keren. Nou, dat is waar ik het vanavond over ga hebben. Het oordeel, dat is één kant, het komende koninkrijk, maar de Heer nodigde Israël weer terug, want ze waren afgeweken van hem, van zijn woord en van zijn geboden. En wat is het dan geweldig dat de Heer zo genadig en barmhartig is, en dat hij, nou, misschien u of jou wel vanavond, dat hij een tweede kans geeft. En dat hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust gaan geven. De Heere God die roept zijn volk op om terug te keren. Nou, het is alsof het boek Micha, ik heb het even samengevat voor u, voor vandaag geschreven is. Toch? Het komende oordeel, moeten we niet over zwijgen, vanwege de zonde en ongerechtigheid. Het komende koninkrijk, dat gaat door hoor. Dat koninkrijk gaat baanbreken. Maar ook dat laatste, de uitnodiging, die gaat nog steeds uit. Komt op mij. Genade wordt nog steeds verkondigd. God wil nog in liefde en genade naar ons omzien, ons vergeving schenken. En ik geloof dat deze boodschap vandaag nodig is. Nou, Micha 6, dat kleine stukje wat we hebben gelezen, dat neemt ons mee naar de rechtszaal, naar een rechtszitting. En aan de ene kant hebben we de Heere God, om het zo te zeggen. En aan de andere kant is daar zijn volk, Israël. En de aanklager is de Heere God zelf, die door middel van Micha het verbondsvolk aanspreekt. En de getuigen, zijn die er ook? Ja, die zijn er ook. Dat is een beetje merkwaardig hier mee weergegeven. Wie zijn dan de getuigen? Nou, er staat hier in vers 1, sta op, roep de bergen ter verantwoording en laat de heuvels uw stem horen. Dit is natuurlijk beeldspraak. Heuvels en bergen, hoe kunnen die getuigen? Nou, getuigen, in de zin van het zijn toonbeelden van vastheid en betrouwbaarheid. In die zin, bergen en heuvels, toonbeelden van vastheid en betrouwbaarheid. En als die bergen en die heuvels zouden kunnen spreken over wie God is, ja, dan zouden ze God vrij uit laten gaan en dan zouden ze Israël moeten aanklagen. Dat is het plaatje wat hier geschetst wordt. Nou, en die aanklacht van de Heere over zijn volk is, waarmee heb ik je vermoeid? Wat heb ik je aangedaan? Herkent u dat in uw leven? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel radicaal tot geloof gekomen. En ik ken een soortgelijke ervaring hiervan. Dat de Heer mijn verleden me voor ogen stelde. En dat hij zei, wat heb ik je aangedaan? Wat heb je op mij tegen? Ik heb je geschapen. Ik heb je tot op dit moment onderhouden. Ik heb het beste met je voor. Ik heb voor jou mijn zonen gegeven. Wat heb je op mij tegen? Ja, ik had op 1000 vragen geen antwoord. Ik kan op God niks tegen hebben. Hij heeft het beste met me voor. En dat wilde maar moeilijk bij mij binnenkomen. Misschien herken je dat wel. Dat heeft heel lang geduurd, geloof me. Maar op een gegeven moment kwam er zoveel liefde, zoveel overtuiging van wie God is, van zijn karakter. Ja, toen moest ik breken. Nou, ik ben 2,04 meter. En er is heel wat voor nodig om zo'n lengte echt op de grond te krijgen, op je knieën. Maar de geest van God bewerkt het. En dat woord vandaag is nog even krachtig. Kan zomaar zijn dat je hier vanavond zit en misschien helemaal niet zoveel met die boodschap hebt. En dat er toch iets blijft hangen. Dat is de geest van God die vanavond met ons spreekt. Het woord van God. Nou, zo was het hier ook. De Heere God zegt, wat heb je op mij tegen? Waarmee heb ik je vermoeid? Wat heb ik je aangedaan? Nou, en dan moet je meelezen, dan gaat hij iets vertellen. God refereert aan zijn daden in het verleden. Dat doet hij heel vaak. Soms gaat hij met je terug en zegt hij, laten we samen eens gaan kijken wie ik geweest ben voor je. In de tijd die hiervoor lag. Nou, dan lees je vers 4. Daar staat, ik heb u immers uitgeleid uit Egypte. Ik heb u verlost uit het slavenhuis. Heere God zegt, ik ben het geweest die je verlost hebt van de overheersing van de farao. Ik ben het geweest die plagen gaf, zodat de farao jullie liet gaan. Het is door mijn sterke hand dat jullie in Kanaan zijn gekomen. En ja, kijk, dat wist het volk natuurlijk, hè? Dat vertelden ze van generatie op generatie. Dat waren de grote daden van de Here. En Psalm 78 zegt dat ze die daden en die werken van God ook door moesten geven. Waarom? Opdat de volgende generatie zijn hoop op God zou stellen. Mooi is dat, hè? Als je wat ouder bent, zit hier wat ouderen. Dat je kinderen en je kleinkinderen, ik bedoel dat niet grappig of zo, maar dat ze bij je komen en dat ze niet zeggen, ja, opa en oma, ze gaan van klacht tot klacht steeds voort. Het is één groot klaaghuis als ik bij ze kom. Maar dat je zegt, ja, mijn opa en oma worden wel ouder, maar ze zijn nog zo vurig in de Heer. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Kijk, daar gaat er iets van je uit, hè. Dan heb je iets te vertellen. En dan merken kinderen en kleinkinderen of ze nou wel wat met de dienst van de Heer hebben of niet, maar dat het echt is. En weet je waar deze generatie behoefte aan heeft? Aan echtheid. Godsdienst is er genoeg, wereldwijd. Maar mensen die met Jezus leven, gepassioneerde mensen, vol vuur voor hem, die echt voor hem willen gaan. Nou, hij heeft ook ons verlost. Jos en Geesje uit het slavenhuis van de zonde. Losgekocht. En in de vrijheid gezet. De vrijheid die er is door de Heilige Geest. Die ons vrij maakt. Door het offer van Christus mag je in de vrijheid staan. Dan wordt er nog genoemd, ik heb Mozes, Aaron, Mirjam voor u uitgezonden. Met andere woorden, ik heb jullie leiders gegeven. Die jullie voorgingen en voor jullie een voorbeeld waren. Nou, ik ken jullie levens niet heel goed, maar jullie hebben ook voorbeelden in je leven gehad. Voorbeelden van mensen die echt met de Heer leefden. Waarbij het niet alleen maar mooie praat was, maar die de daad bij het woord voegde. De Heere God zegt, ik heb het jullie allemaal gegeven. En dan wordt er nog een moeilijke tekst genoemd, in vers 5, over Balak, de koning die Bileam inhuurde om Israël te vloeken. En wat gebeurde er? God draaide het om. Die vloek ging niet door en hij zegende het volk. Dat was het werk van de Heere God. En dat wordt nog genoemd Sittim en Gilgal. Nou, wat was daar bijzonder aan? Nou, in Sittim sloeg het volk de tenten op en ontvingen ze de levensinstructies voor het beloofde land. En in Gilgal vernielde het volk het verbond nadat ze de Jordaan waren overgestoken. Ik kan daar niet uitvoerig over zijn, maar deze twee plaatsen stonden symbool voor Gods leiding, Gods bescherming, Gods zorg voor zijn volk. Dat is even samenvattend wat het is. Nou, daar kunnen we ook van getuigen, toch? Daar kunnen jullie van getuigen. Ik wil niet zeggen dat je leven altijd over van een leien dakje is gegaan, maar als het gaat om zijn zorg, zijn bewogenheid met je leven, dan was die daar. Nou, als het volk de aanklacht van de Heer hoort en Gods daden in herinnering worden gebracht, dan roepen ze het uit in vers 6 en 7. Wat moeten we doen om het weer goed te maken? Wat moeten we doen om het weer goed te maken? Ik had een vriend, die heb ik nog steeds. Maar hij zegt, weet je, ik heb vroeger zo wild geleefd. En dan kwam hij thuis, was hij wezen stappen en had hij bond gemaakt. En dan verwachtte hij de klappen van zijn vader. Maar hij zei, dat voelde ik maar even. Hij zei, maar weet je waar ik veel meer moeite had? Met de tranen van mijn moeder. Die kon ik niet aanzien. Daar wilde ik zo snel mogelijk weg. Hij zei, die klappen van mijn vader, dat dacht ik van, nou ja, ach. Dat is eventjes en dan is het ook weer gebeurd. Maar die tranen van mijn moeder, dan werd hij helemaal teruggebracht naar zijn verleden. En dan kwam in de herinnering, wat heb je tegen mij? Wat heb ik je aangedaan dat je zo gedraagt? Ik ben er voor jou geweest alle dagen van je leven. Hij zei, dat kon ik niet verdragen, dat wil ik vlug uit haar gezichtsveld. Want dat raakte me in mijn innerlijk. Toen de Heere God Israël vertelde wie hij was in het verleden, nou, dan stellen ze de vraag, wat moeten we doen? Vers 6 en 7. Om het weer goed te maken. Waarmee zal ik de Heer tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? En weet je wat ze dan gaan doen? Dan willen ze offers gaan brengen. Nou, kan ik vanavond allemaal niet uitleggen natuurlijk, maar die offerdienst en die eredienst, ze wilden aan het werk. Dat is een beetje mensen eigen, hè? Als je nou iets in je leven hebt waar je je schuldig over voelt, dan wil je iets terug gaan doen om het goed te maken. Toch? Althans, ik hoop dat het zo functioneert in je leven. Dat is een gezonde trek, een gezonde eigenschap. Je zegt, ik ga terug, ik ga het goed maken. Wat kan ik doen om het goed te maken? Maar weet je, zo kan het geestelijk ook zijn. Je zegt, ik ga terug naar de Heere God. Ik ga het goed maken. Maar God is zo heilig. die is zo rechtvaardig. Daar mankeert niets aan. Dat is de hoogheilige. Wie zal God zien en leven? Dus wie ben ik, zelfs als je in Veenendaal woont, om naar de Heere God terug te gaan en zeggen, ik ga het goed maken. Wat kan ik voor u doen? Nou, het verlangen is positief, laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik moet u vanavond verkondigen, er is niemand die aan Gods gerechtigheid kan voldoen. Aan Gods eisen kan voldoen van heiligheid en rechtvaardigheid en noem maar op. Er was er één. Jezus, de Christus. Deze is mijn geliefde. Weet je, wij werken graag van beneden naar boven, hè? Maar ja, misschien komt de ene 10 meter hoog en de ander 20 meter hoog. Maar dan ben je nog steeds niet bij God uitgekomen, toch? En dan heb je nog wel eens het risico dat degene die 20 meter hoog komt, die van 10 meter iets gaat verwijten. Maar hij komt ook niet veel hoger, hoor. Hij is het vanuit God bezien. Maar weet je, God heeft een hele andere oplossing bedacht. Hij kwam van boven naar beneden. En hij heeft zijn gerechtigheid en zijn heiligheid geopenbaard in Jezus Christus. En dat is zo geweldig waar Jos en Geesje ook van mogen getuigen. Hoe is het goed gekomen met jullie? Nou, misschien kan je veel vertellen, maar het heeft vooral hiermee te maken. Dat God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. En hij zei, Jos, Geesje, waar jullie niet aan kunnen voldoen, want ik ben zo heilig, ik ben zo rechtvaardig, ik eis niks meer van jullie, want er valt niks te eisen. Dat is een hele radicale boodschap die niet altijd op prijs gesteld wordt, maar zo radicaal is het evangelie. Maar weet je wat de andere kant is? Het is ook bevrijdend. Ik hoef slechts te ontvangen wat God mij aanbiedt. Is dat mooi of niet? Gratis. Nou, dat spreekt Nederlanders aan. Misschien kent u dat voorbeeld wel van de bekende Engelse prediker Spurgeon. Heb je er wel eens wat van gelezen? En Spurgeon wilde het geloof uit gaan leggen. En toen gebruikte hij het voorbeeld van die zondagsschoolmeester. En er zaten allerlei kinderen daar. En die zondagsschoolmeester wilde nou eens uitleggen wat het nou is om genade, om vergeving, om de Heere God te aanvaarden in je leven. Want hij vond het moeilijk om uit te leggen. En die zondagsschoolmeester had een mooi horloge en dat bood hij aan. En hij bood dat aan het eerste kind. En die zei, nou, het is wel mooi, maar ik neem het niet aan. Dat ben ik niet waardig. Oké, dan ga ik naar de volgende. En hij ging zo het rijtje af. Hè. De een zei, ja, maar wie ben ik? En ja, ik weet het niet hoor. Ik laat het wel even aan me voorbij gaan. En toen zat er aan het einde van de rij een, niet een domme jongen, maar eenvoudig in de zin van, als die man dat zegt, als die dat aanbiedt, dan neem ik het aan, dan ga ik verder niet lang over nadenken. Dus daar komt die man uit, die zondagsschoolmeester. Hij zegt, nou wil jij het dan hebben als laat? Hij zegt, dank u wel meneer. En hij deed het om en is de hele tijd naar dat horloge te kijken. En weet je wat er toen gebeurde? Toen gingen die anderen mopperen. Gingen kritiek leveren. Weet je wat ze zeiden? Ja, als we wisten dat u het meende, dan hadden we het ook wel aanvaard. Ja, maar dat is het nou net. Maar die jongen die ging misschien een beetje als eenvoudig door, maar die had leven. Hè? In het beeld van het horloge. Begrijp je wat ik bedoel? Zo wordt het evangelie aangeboden. God kwam van boven naar beneden. Er was van onder naar boven geen weg meer. Afgesloten. We hadden God vaarwel gezegd. Maar in de zoon brak de vader door en bood hij genade aan de wereld. Verloren in zonde en schuld. En Geesje en Jos, ik weet niet wat jullie gaan vertellen zo, maar dit is de kern. Je hebt die genade aanvaard in je hart en in je leven. Kijk, daar kan je gaan over redeneren, doen heel veel mensen vandaag. Maar dan ga je de reden eren. Weet je wat geloof is? Dank u wel, Heer Jezus. Ik sluit het in mijn hart niet verdiend. Het wordt me toch aangeboden. Dat noemt de Bijbel genade. Is mooi, toch? Nou, en nou heb je die genade aanvaard. En dan mag je in groeien. Je mag, jullie zijn al wat ouder, maar geestelijk kan je nog steeds groeien. En dan mag je steeds volwassener worden. Dat is mooi. En als je geestelijk volwassener wordt, dan ga je steeds meer op de Heer Jezus lijken. Dat is de bedoeling. Want Jezus is niet meer op aarde, maar door zijn kinderen heen openbaart hij zichzelf aan de wereld. Dat is bijzonder. Daar mag je in groeien. In die genade. En wat ik je mee wil geven is dan dit. Want misschien zeg je wel na vanavond, hoe moet ik dan verder leven? Nou, dat is de tekst waar we uitkomen, het laatste vers. Dan zijn we er bijna. Zo bijzonder wat de Heere God hier zegt. Hij zegt, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je mag mij aanvaarden, aannemen, geloven, vertrouwen, mijn toelating, hoe je het ook noemt, dezelfde zaak. Dat hebben jullie gedaan, prijs de Heer daarvoor. Zijn werk in jullie. Maar hoe nou verder leven, hè? Nadat je bent ondergegaan, nadat je bent opgestaan? Nou, de Heere God zegt, middels Micha tegen het volk in vers 8, hij heeft u, mens, bekend gemaakt. Mooi hè, wat goed is. God heeft zichzelf bekend gemaakt. En heeft ook bekend gemaakt wat goed is in ons leven. En wat de Heere van u vraagt, is allemaal geopenbaard. Alleen wat is nou belangrijk voor een christen? Dat hij niet alleen hoort, maar ook gehoorzaamt. Dat is deel van die gehoorzaamheid. Hem te gehoorzamen als het gaat om de doop, ondergaan en opstaan, als een amp publiek getuigenis. Maar dan nog dit, vers 8b. Wat heeft hij dan gevraagd? Niet anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is je roeping. Dat is je roeping nadat je gedoopt bent. En dat is eigenlijk wat ik je mee wil geven. Als eerste wordt hier genoemd, niet anders te doen dan recht. Dat heeft te maken met rechtvaardigheid. Nou, je voelt wel aan, rechtvaardigheid is een karaktereigenschap van God. Psalm 11 vers 7 zegt, want de Heer is rechtvaardig en hij heeft rechtvaardige daden lief. God vertegenwoordigt absolute moraliteit. God is goed, in de volledige betekenis van het woord. Dat wil niet zeggen dat leven altijd makkelijk is. Ik sprak onlangs op Urk. En toen had ik gesproken over God is goed. Dat was mijn thema. Nou ja, dan voel je wel, daar komt van alles tegen in, hè. En geloof het of niet, ik rijd naar huis toe, krijg ik een botsing onderweg. En ik had mijn twee oudste zoontjes bij me. En weet je, kinderen gaan dan naar je kijken, hè? Hoe zou pa reageren? Ja, die vonden het vervelend, kost geld, hoe gaan we dat, nou ja. Dus dan heb je net gesproken over God is goed. En dan rij je terug, pats. Nou, daar sta je dan. En dan word je getest, hè. Heb je net een boodschap gedeeld, dan wordt beproefd. Het is mooi om een boodschap te brengen, hè. Maar weet je wat veel belangrijker is? Om het leven te leven. En dat kost jezelf. En ik geef alle glorie en eer aan de Heer. Laat dat duidelijk zijn. Maar weet je wat mijn kinderen tegen mijn vrouw zeiden? Het leek wel of papa helemaal niet verdrietig was. En weet je, daardoor bleef die belijdenis in stand. En God is goed. Don Moon, misschien kent u hem wel. Hij heeft dat lied gemaakt. God is good. All the time. Dat is bijzonder. En dat gaat door beproevingen heen. Maar het is belangrijk dat we vanuit die goedheid, die rechtvaardigheid van God wandelen. Waarom? Omdat we dan iets openbaren van het karakter van Jezus. Daarom deze oproep. Niets anders te doen dan recht. In een onrechtvaardige wereld. Dat is moeilijk soms, hè? Soms voel je het onrecht. In je hart, in je leven. Maar mag ik dan dit adviseren, Geesje en Jos? Geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ben jij het kwijt? Ben jij last kwijt? Ga je licht door het leven heen. Het in zijn handen leggen. Tweede wat hier genoemd wordt. Goede tierenheid lief te hebben. Dus een rechtvaardige levenswandel. Maar ook goede tierenheid lief te hebben. Psalm 26 vers 3 zegt, want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Goede tierenheid is een beetje een moeilijk woord, maar dat begrip heeft alles te maken met dit. Trouw zijn. Vergevingsgezind zijn. En dan deze. Geduldig zijn. Valt niet altijd mee, hè? Maar daar wil de Heer je in oefenen, in trainen. Goede tierenheid. Dat is belangrijk om dat lief te hebben, om geduldig te zijn. Nou, dat zijn allemaal eigenschappen van het karakter van de Heer Jezus. Wonderlijk. Ik vind het zo bijzonder dat de Heer het in mij zag zitten. 17 jaar geleden. En dat hij zegt, ik ga je vormen. Dat het karakter van de Heer Jezus steeds meer in je openbaar wordt. En troost je met deze, hij is er nog mee bezig. Maar hij is er wel aan begonnen. En het goede werk wat hij begonnen is, gaat hij ook voor mij voleinden. En jullie kennen mijn motto inmiddels. 3 stappen vooruit, 2 achteruit, 1 winst. Geestelijke groei. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. En het laatste wat hij zegt. Want Micha onderwijst rechtvaardigheid, goede tierenheid en het laatste is dit, nederigheid. Dat is een mooie eigenschap. Van wie hebben we dat geleerd? Van onszelf? Nee, Jezus zegt in Matthäus 11 vers 29, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nederigheid wil zeggen afwezigheid van trots. Nou ja, dat is in het graf ondergegaan. Trots, dan ga je hoogmoed, dan ga je ongeduld, dat begraven we. Om in nieuwheid op te staan. En er was een nieuw mens te leven. Nou, dan zei zijn dominee tegen mij, ja, dat is wenselijk dat zo zou zijn. Ik zeg, wenselijk? Dat is wat God in het leven van zijn kinderen bewerkt. Ik verander in de praktijk van mijn leven. Het is niet alleen een mooie theorie. Als het goed is, merkt mijn vrouw er iets van, dat ik met Jezus leef. Nou, wat een zegen voor haar. Geloof me, dat ik met Jezus leef. anders was ik een onhandelbare persoon geweest. Echt. Maar God breekt je in je innerlijk. En hij vormt je naar de gezindheid van de Heer Jezus. Nederigheid. Afwezigheid van trots en arrogantie. En dat is een persoon. Die persoon vindt niet dat iedere ander minder zijn dan hijzelf. Nee, hij kent zijn plek. Nou, ik ga stoppen. Dat is zo mooi. Het volk heeft een conflict met de Heer. De Heer stelt zijn volk schuldig. En het volk wordt geraakt door de daden en de werken van God in het verleden. En ze zeggen, wat moeten we doen? En dat hebben jullie gedaan. Uitgeroepen, wat moeten we doen? Geloof het evangelie. En laat je dopen. En van daaruit die nieuwe levenswandel. Hoe ziet dat eruit? Rechtvaardigheid. Niets anders te doen dan recht te doen. Goede tierenheid. Lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met je God. Eenvoudig, het leven met de Heer. Maar weet je, omdat het zo eenvoudig is, vinden heel veel mensen het moeilijk. Waarom? Dit kost je eigen ik. En als de wereld iets nodig hebt, de ongelovige wereld, dan is het mensen die leven het leven van Jezus. Die niet alleen mooi praten, daar hebben we er genoeg van, ook in Veenendaal. Maar die het leven van Jezus leven. Dat wil zeggen, die zichzelf verloochenen. En zeggen, en beleiden, en praktiseren. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En dat wat je in mij ziet, roem niet in mij, of in mijn kracht, in mijn gaven, in mijn talenten. Maar ik wijs je omhoog. Het is zijn werk, vandaag in mij. Het is zijn genade, het is zijn liefde, het is zijn trouw, het is zijn goedheid. Ik wil roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Herkent u dat? Herken jij dat? Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat is het leven van een christen. En weet je, dat leven begint hier. Maar dat gaat door. Over dood en graf heen. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dus het leven met God begint hier en nu. Dat wordt hier en nu zichtbaar. Niet straks, hier en nu. En ik sterf dan ook niet, maar ik word over lijden heen getild. Om mijn ogen open te doen in zijn heerlijkheid. In de tegenwoordigheid van de Heer. Mag ik vragen, kent u allen de Heer Jezus? We zijn voor duurzaamheid vandaag, hè? Daarom komen ze er in Den Haag niet helemaal uit. Het heeft ook met klimaat te maken en matere duurzaamheid. Daar gaan we voor. Maar hoe komt het toch dat zoveel mensen vandaag investeren in 60, 70 of 80 jaar? En dan is het voorbij. En voor ons begint het al pas. En daarom wil ik je zo stimuleren als je de Heer Jezus nog niet kent. Hij nodigt je. Misschien heb je wel een probleem met hem, maar hij nodigt. Hij zegt, kom tot mij. Wat moet ik doen? Geloof het evangelie. En wandel als een rechtvaardige. Heb goede tierenheid lief. En leef nederig met mij. En het leven tot in eeuwigheid zal je deel zijn. Jos en Geesje, ik bid je toe. Dat Micha 6 voor jullie de kracht van je leven is. Zullen we nog even herhalen waar ik mee begonnen ben? Geen schone les. Van meer de kracht dan Micha 6. En wel vers 8. Amen. We gaan de Heere danken voor dat wat hij gaf en bidden voor wat zo dadelijk gaat komen. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken. Het was een kort woord, maar zo bijzonder, waarin uw genade in dat kleine boekje Micha al openbaar kwam. Dank u wel, Heer, dat u van boven naar beneden bent gekomen. De heerlijkheid hebt verlaten om ons in de heerlijkheid voor eeuwig te laten delen. Dat is uw kloppende hart. Dat klopte toen en dat klopt vandaag nog. Heer, dank u wel dat we dit met elkaar mochten delen. En het is zo mijn gebed. Dat Jos en Geesje ook dit woord mee zullen nemen. En dat ze erdoor bemoedigd zijn, aangespoord, aangevuurd. Om trouw te blijven in de toewijding aan de Heer. Ga met ons mee als we zo het doopbad ingaan. Geef kracht aan Jos en aan Geesje als ze hun getuigenis geven. En leid ook dat deel van deze samenkomst tot eer van uw naam. Amen.